Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 9, bij wet bepaald. 2 weken geleden vertelde ik over de strijd tussen de patriciërs en de plebejers en hoe hierin een belangrijke ontwikkeling had plaatsgevonden met de instelling van de positie van de volkstribune. Om een of andere reden dachten de patriciërs ermee weg te komen dat deze volkstribune aanvankelijk werden gekozen door de comitia centuriata, die ook de consuls koos. Maar de plebejers staken daar al snel een stokje voor. Kort na de invoering van het ambt werd besloten dat de comitia tributa koos die hem vervulde, waardoor de patriciërs niet in staat waren de man die hen in toon moest houden te kunnen kiezen. De strubbelingen tussen de twee standen bleven een aantal decennia binnen de perken. Dit betekent echter niet dat er nauwelijks strubbelingen waren, want die waren er zeker. Maar de oorlogen met Veii en de heuvelstammen bleven de Romeinen binden. De volkstribunen waren in staat om hier en daar in te grijpen, als de patriciërs de regels weer eens misbruikten. Er was alleen een dingetje, waar langzaam mensen hun mond over begonnen open te trekken. Het werd wel eens lastig om vast te stellen wanneer een voorval van onderdrukking onrechtvaardig was, en wanneer niet. De regels waren namelijk niet altijd duidelijk. Of iets wetmatig was, was een vraag waar je niet altijd een antwoord op kon vinden. Gerechtelijke uitspraken van patriciërs, decreten die uitgevaardigd waren door patriciërs en dergelijke, waren de plek waar je kon beginnen met zoeken. Maar als je het echt wilde weten, kon je het beste aan een patricische jurist vragen. Zou dit een onbevooroordeelde manier zijn om aan een antwoord te komen op de vraag of een patriciër je probeerde te onderdrukken? De volkstribune Gaius Terentilius Harsa vond van niet en had wel een idee om ervoor te zorgen dat dit probleem opgelost zou worden. Halverwege de 5e eeuw stelde hij voor dat een commissie zou worden ingesteld die de taak kreeg om de regels op te tekenen en ze ergens openbaar te maken, zodat er geen ruimte meer was om de regels anders voor te stellen dan ze waren. Terentilius maakte gebruik van de afwezigheid van beide consuls om zijn ideeën naar voren te brengen. Vanuit plebeïsche hoek werd enthousiast gereageerd op het voorstel, maar de patriciërs hadden toch een andere opvatting over wat er gebeurde. Het optekenen van de wetten zou betekenen dat ze de gang van het recht niet meer konden beheersen. Dat was toch niet waarvoor Romulus en families destijds had gekozen om in de Senaat te gaan zitten? De patriciërs verzetten zich tegen Terentilius' voorstel. Een leidende man van de Fabius-familie richtte zich tot de andere volkstribune. Livius legde hem de volgende woorden in de mond. Van jullie, de andere tribune, vraag ik je om allereerst te overwegen dat je bent aangesteld om individuen te helpen, niet om de gemeenschap te ruïneren. De consuls werden teruggeroepen. En de tribune wachtte met het verder gaan met Terentilius' voorstel. De argumenten van de patriciërs tegen het voorstel begonnen bizarre vormen aan te nemen. De goden begonnen zich ermee te bemoeien door voortekenen. Het regende vlees, waar niets meer van te zien was omdat vogels het hadden meegenomen, een os brak, er waren zware aardbevingen en de lucht brandde, dat soort dingen werd uit de hoge hoed getrokken. Ook de Volsci en de Aequi waren weer aan het recruteren, zeiden ze. De tribune geloofde er niets van en lieten zich er niet door inpakken. Toen de consuls het leger opriepen, grepen de volkstribune in. De patriciërs reageerden door het voorstel van Terentilius te blokkeren. En daarna voor de zekerheid nog eens te blokkeren. Elke keer als hij op de agenda stond. Dit gebeurde inmiddels elke dag. De blokkades en de reacties daarop leidden tot rellen op het forum. Een van de leiders van de patriciërs was Caesar Quinctius. Een man die uitblonk in kracht en in welsprekendheid. En daarnaast ook trots kon zijn op een bijzonder aanzienlijke familie. Caeso wist het forum een aantal keren schoon te vegen, door zijn gespierde patricische vrienden in te zetten als het te rumoerig werd. De volkstribune werden gewoon ook weggeveegd, en het was toch niet hoe ze dat zelf in gedachten hadden. Daarom besloot de tribune Aulus Verginius dat het tijd werd dat Caeso Quinctius zou worden berecht voor de misdaden die hij had gepleegd. Quinctius was een jonge gast die zich nu al zo kon misdragen. Welke tegenstand kon hij als consul of dictator brengen tegen de rechtvaardigheid als hij dat werd? Caeso was een typische koning, à la Tarquinius, en daarom moest hij dood. Caeso had één geluk. Hij wist zich gesteund door 2 van de meest indrukwekkende mannen uit zijn tijd, die ook beide Quinctius heten. Het waren Titus Quinctius Capitolinus Barbatus en Caeso's vader, Lucius Quinctius Quincinatus, waar de Amerikaanse stad Cincinnati naar genoemd is. Capitolinus was al verschillende keren consul geweest en stond aan beide kanten van de scheidingslijn door de Romeinse bevolking bekend als een rechtvaardig man. Hij had zich ook bewezen als krijgsman en kon daardoor eigenlijk niet kapot. Capitolinus vestigde de aandacht op iets wat eigenlijk iedereen wel wist. Keizer mocht een vreselijke vent zijn, maar we zijn wel Romeinen en Romeinen zijn krijgers. Keizer had zich van zijn beste kant getoond op het slagveld. Een goed idee zou misschien wel zijn als we Keizer Rome uittrappen en eens kijken of iemand daar heel veel geld voor kon betalen. Nu stond Keizers vader, Lucius, bekend als een rijk man, dus dat was geregeld. Keizer maakte dat hij wegkwam en Cincinnatus betaalde de borgtocht. Dit was een gigantisch bedrag en zelfs voor een Quintius niet leuk om op te hoesten. Een beeld van Cincinnatus die zijn huis moest verkopen en in een schuurtje net buiten de stad ging wonen. Zo erg was het ook weer niet. Maar de Romeinen zijn dol op die dingen. Het verhaal van Lucius Quintius Cincinnatus werd groter en groter. En bovendien had Cincinnatus een appeltje te schillen met de volkstribune. De plebejers bleven openlijk weerstand bieden tegen het gedrag van de Senaat. Jaar na jaar werden steeds veel legers ingezet tegen de stammen in de heuvels. En jaar na jaar bleken de Romeinen in staat ze te verslaan. De tijd van Coriolanus lag achter ons en de Volsci en Aequi waren niet meer zo bedreigend als ze waren geweest. De mobilisatiebevelen van de consuls liepen daarom tegen steeds meer rumoer aan, tot een keer iets ongeloofwaardigs gebeurde. Een klein Sabijns leger slaagde er midden in de nacht in om met behulp van slaven de citadel in te nemen. Toen de senatoren dit kwamen melden en een leger wilden inzetten, werden ze uitgelachen. Enige tijd later kwamen de plebejers erachter dat er toch wat aan de hand was en verzorgden ze het legertje eenvoudig. De geloofwaardigheid van de volkstribune, die zo zeker waren dat er niets aan de hand was, leidde er nog het meeste onder. Kort na de debakel kwam Cincinnatus als consul aan de macht en zijn jaar bestond uit één grote ruzie tussen hem en de tribune. Cincinnatus viel de tribune aan en verweet hem wat er in de citadel was gebeurd. Het wetsvoorstel van Terentilius werd door Cincinnatus gedwarsboomd, maar zelf kon hij ook niet gek veel bereiken. Na zijn jaar als consul wilde de Senaat hem opnieuw in die positie. Maar dit weigerde hij, want de regel was dat je geen 2 jaar na elkaar kon dienen. Dat de volkstribune de regel overtraden was geen reden om dit ook te doen. Want als wij, patriciërs, ons niet beter gedragen dan de plebejers, dan zijn we ook niet beter dan de plebejers. Cincinnatus vertrok naar zijn boerderijtje om daar aan de slag te gaan, want zo'n man was het in de Romeinse hoofden. Het iconische beeld van Cincinnatus is de manier waarop ze hem vonden, toen ze hem kwamen halen voor zijn eerste termijn als dictator. Volgens Livius stond hij daar te ploegen of een gul te graven. Trek maar even een toga aan, want we gaan weer wat doen, Lucius. De Romeinen hadden weer een dictator nodig, want de Aequi en de Volsci hadden weer aangevallen en de consuls waren beide in de problemen gekomen met hun legers. Rome was in gevaar. Cincinnatus veegde het speelbord schoon en na 15 dagen stond hij weer te ploegen op het land. Wat de man van de republiek. Zelfs de successen van Cincinnatus, de grote tegenstander van de voorstellen van Terentilius, konden er niet voor zorgen dat de plannen van de volkstribune op lange termijn konden worden dwarsboomd. In 451 kwam het er dan eindelijk van. De consuls stonden dat jaar de macht af en de commissie van 10 patricische mannen, decemvirs, onder leiding van Appius Claudius. Livius zegt dat het instellen van deze commissie kan worden gezien als een belangrijke omzetting van de staatsinrichting. Ook al was het tijdelijk, de republiek met alle quaestors, volkstribunen en consuls maakte plaats voor een regering van 10 mannen. Een aantal politieke zwaargewichten zoals Cincinnatus en Capitolinus was uitgesloten van lidmaatschap van de commissie. De decemvirs trokken zich terug en begonnen hun werk aan de codificatie van de wetten. Ze tekenden de gangbare regels en afspraken op in de vorm van wetten. Vervolgens, zo meldt Livius, was het de bedoeling dat iedere burger er eens goed naar keek en met vrienden over sprak. Je kon er vervolgens op schieten en dan keek de commissie wat ze ermee deden. Het resultaat was een uitgebreide set van wetten op 12 stenen tafelen. Ze hadden voor deze taak 2 jaar nodig. Op zich is dit niet uniek en de Romeinen waren zeker niet de eerste die wetten noteerden. Maar er waren veel volkeren die geen wetteksten hanteerden en leunden op de beoordeling van een koning of een priester. De Romeinen deden dat ook, maar nu niet meer. Over een heel scala van onderwerpen werden de regels vastgesteld. Het gaat wat ver om alle wetten die uiteindelijk op de 12 tafelen terechtkwamen te bespreken. Maar er zitten wel wat interessante wetten tussen. Zo wordt op de eerste tafel de positie van de rechtbank vastgesteld. Als je aangeklaagd wordt, dien je te verschijnen, zo nodig onder druk. Als je niet kunt, moet je daarbij geholpen worden door een dier of een draagbaar te vervoeren. Ook de positie van kinderen in het gezin zijn vastgesteld. Zo dient een ouder een gruwelijk misvormd kind snel na de geboorte te doden, maar mag een vader, zijn zoon, niet vaker dan 2 keer verkopen. Een kind dat meer dan 10 maanden na de dood van zijn vader geboren wordt, komt niet in aanmerking voor de erfenis. Die laatste is volgens mij niet onredelijk. Vrouwen dienen onder toezicht van een man te blijven, ook als ze volwassen zijn. Wanneer een boom door de wind over de schutting naar de buren hangt, dan mag de buurman het fruit dat van de boom in zijn tuin valt hebben. Het is niet toegestaan om iemand ter dood te brengen als hij daartoe niet veroordeeld is. Tenzij het een dief is die 's nachts inbreekt of zich met een wapen verdedigt. Op de 11e tafel staat een bepaling die gezeik zou veroorzaken tussen de twee bevolkingsgroepen, die de laatste afleveringen onderling in de clinch hebben gelegen. Is het niet toegestaan voor iemand uit een senatoriale familie om een huwelijk aan te gaan met een plebeier? We hebben gezien dat de beslissingen in de Romeinse Republiek genomen worden door de consuls, en die werden uitsluitend gekozen uit de senatorenstand. De manier om tot deze patricische laag toe te treden was door geboren te worden in de juiste familie. Het gebeurde hoogst zelden dat iemand op een andere manier patriciër kon worden. Een huwelijk was nog de beste manier, maar dat was opeens uitgesloten. Deze bepaling drukte de plebejers met de neus op de feiten. Ze waren er zelfs nog verder achtergesteld dan ze dachten. Met deze regels zou het uitgesloten zijn dat er ooit een plebejer consul, Pontifex Maximus of zelfs quaestor zou worden. Daar moesten ze duidelijk even over nadenken. Toen de wetten waren opgetekend, was het tijd voor de decemvirs om op te stappen en de macht weer af te staan aan de Senaat. Appius Claudius zag dat alleen niet zo zitten en overtuigde de andere decemvirs ervan dat ze, nu ze de macht hadden, deze moesten houden. Toen de nieuwe consuls gekozen moesten worden, zorgden de decemvirs ervoor dat niemand zich kandidaat kon stellen. De commissie, die de Romeinen haar eerste wetteksten gaf, was de commissie die ze ook meteen negeerden. Ze ontketenden een terreurbewind over de bevolking, waarin aanvankelijk zowel de plebejers als de patriciërs het zwaar te verduren hadden. Later ging de terreur vooral uit naar de lagere rang van de bevolking. Voor de patriciërs hadden de decemvirs bedacht dat er geen consulsverkiezingen zouden zijn. Dit zorgde voor een constitutionele crisis, want niemand was de baas. Nog de patriciërs, nog de plebejers zagen de decemvirs inmiddels nog als legitieme macht, en toen de decemvirs de Senaat opriepen om een crisis met binnenvallende volkeren te bespreken, kwam niemand opdagen. De bevolking had het gehad met de groep die door een patriciër de 10 Tarquiniussen werd genoemd. Als een echte Tarquinius besloot Claudius vervolgens ook zijn eigen Lucretia te hebben. Hij had een oogje op een jong meisje, dochter van een plebeese legerofficier. Het meisje was verloofd met een andere officier, maar Claudius wilde haar hebben. Daarom liet hij een van zijn cliënten zeggen dat het meisje zijn slaaf was en dat ze gevlucht was. Toen ze op het forum liep, werd ze ook opeens gearresteerd en verteld wat de heren over haar bedacht hadden. Een rechtszaak volgde, waarin voor de gelegenheid de heer Appius Claudius de decemvir rechter was. Los van wat er gezegd en aangetoond werd, was Claudius overtuigd van het toch wel overduidelijke feit dat ze inderdaad een slaaf was en inderdaad terug moest worden gebracht naar haar eigenaar. Iedereen was verbijsterd door de uitspraak en het was duidelijk dat Claudius zijn pleziertje niet zou krijgen. De vader van het meisje, die net als haar verloofde had gesproken tijdens de rechtszaak, waar die volledig genegeerd werd, zag één uitweg. Hij rende naar de slager, graaide daar een groot mes mee en doodde hiermee zijn dochter. Hiermee voorkwam hij een bezoedeling, zoals deze ooit bij Lucretia plaats had. Maar het kostte hem alsnog zijn dochter. Met tranen in zijn ogen vertelde hij zijn soldaten wat er gebeurd was. De troepen stonden als één man achter een aanvoerder en besloten dat het afgelopen moest zijn met Claudius en zijn companen. Midden in de nacht viel het leger Rome binnen en bezetten ze de Aventijn. Ook de bevolking in de stad was overtuigd, als ze dat niet al lang waren. De decemvirs moesten weg. De decemvirs gaven hun positie op en Appius Claudius werd gearresteerd voor zijn misdaden. Hij wachtte het oordeel van de rechters niet af en pleegde zelfmoord. Kort daarop werden de gebruikelijke magistraten weer gekozen en werd Rome weer geleid door consuls en volkstribunen. De orde was weer hersteld, zij het met wetten. Dus de plebejers hadden weer een overwinning. Rome had een moeilijke periode achter de rug, maar het was wel duidelijk dat de ellende nog niet afgelopen was. Over 2 weken zien we hoe de bevolking onder de nieuwe wetten de volgende decennia doorkwam. En kijken we naar de tweede helft van de carrière van Quincinatus.